Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Mens en natuur. Voor fotograaf Frederik Buiks zijn het twee handen op één warme buik. En het kan niet ver genoeg zijn. Paarden in de Kirgizische bergen naar de Balkan of Scandinavië. Deze dagen ontfermt Frederik zich min of meer genoodzaakt op zijn woonboot in Gent met veel liefde over twee eenden en een jonge, inmiddels vermoorde gans Xavier. Een varende herder qua. Dag Frederik Buiks, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik denk dat ik een half jaar geleden vrij hard op een berg zat. In mijn comfortzone in het buitenland, in Zuid-Amerika op avontuur. En een paar dagen voor corona losbrak in België, toevallig teruggekomen. Dus dat was ineens een hele aanpassing. En
ben je van de berg gevallen?
Goh, laten we zeggen dat we wel op werkvlak heel veel tegenslagen op elkaar zijn gevolgd. Projecten in het buitenland die gecanceld werden, jobs, tentoonstellingen, alles. Dus het was echt wel heel veel incasseren. En ik heb nu het gevoel dat, als je vraagt of een berg of een dal, dat ik zo ergens in het struikgewas op een helling mijn hakmes er weer aan het doorgeraken ben, om terug een top te zien waar we naartoe moeten ofzo. Ik denk dat zoiets zal zijn. Want het is wel moeilijk om... Ja, mijn werk is eigenlijk bijna allemaal in het buitenland en zo. Dus het is echt zoeken wat er kan en wat er niet kan. Hè.
Want dat is het, inderdaad. Het kan niet ver genoeg zijn, zei ik, maar dat is het eigenlijk ook min of meer. Centraal-Azië, daar ben je eigenlijk gepokt en gemazeld. Je tweede woning in Kirgizië. We gaan daar wel naartoe gaan straks, bij de paarden. Of Scandinavië, of Lapland, noem het. En nu zit je daar op je woonboot in Gent.
Ja, maar dat is ook een heel fijne plek om te verblijven, hoor. Ik ben ook wel graag thuis, maar dat graag thuis zijn is er vaak omdat het afgewisseld wordt met dat weg zijn. En ik ben constant op zoek naar een goede balans daartussen of zo. En dat is een beetje altijd de uitdaging. En nu valt dat voor mij helemaal uit balans. En dat is wel wennen, omdat ik gewoon ben om morgen te kunnen vertrekken als ik dat wil. En dat is ook het voordeel als fotograaf. Redelijk vrij beroep en ik hang van niks of niemand af voor die projecten. Dus. En ineens worden beknot en belemmerd langs alle kanten. En
nou, hoe moet ik me dat voorstellen, dat leven op een woonboot?
Het is een beetje zoals een huis. Veel mensen die daar de eerste keer komen, zeggen allemaal, van valt wel minder, is wel veel licht en veel ruimte. En zo, die denken allemaal dat je zo'n donker hol woont ergens. Dus nee, dat is een redelijk gewoon huis. En veel mensen die daar komen zeggen ook wel dat je direct een vakantiegevoel hebt aan het water. Dus dat is ook wel iets dat ik zelf ook wel vind.
In het Gentse, hè?
In het Gentse,
ja. En je leeft daar met een beetje zoals een varende herder met je beesten.
Gewoon lichtjes overdreven, denk ik.
Daar zitten toch eenden?
Daar zitten eenden, ja. Ik heb wel eens een eend hier en daar opgevoed. En die zwemt daar rond op het kanaal en die komt elke dag wel eten en zo.
Ja. En daar was een jonge gans, maar die is er niet meer.
Nee, ja, dat was eigenlijk zo van mijn... toen dat corona begonnen was en we echt allemaal in lockdown zaten, heb ik dan een kleine gans opgevoed. En dat was dan ook tegelijkertijd mijn afleiding als fotograaf, waar ik dan elke dag foto's van maakte en zo. Maar die zijn na anderhalve maand, 's morgens was dat ineens een hoopje pluimen met bloed. Vermoedelijk door een vos, 's nachts gepakt en verdwenen.
Vermoord,
ja. Dus die is er niet meer.
Maar je maakt daar dan een hele serie over, de vermoorde Xavier, de jonge gans?
Ja, als ze nog leefden, hè.
Okay. Ah, heb je van de laatste, heb je geen foto genomen van de vermoorde?
Ik heb zo'n beeld van de urne met de pluimpjes op mijn kast, die overschoten. Dat is het eindbeeld.
Zie je wel?
Ja.
En die staat op je kast?
Die staat er nog altijd, ja.
Maar een romanticus ben je niet.
Laat ik het nu idee.
Jongen. Je was 17 toen je eigenlijk al de wijde wereld introk met je camera.
Niet met mijn camera, eigenlijk met mijn rugzak gewoon.
Er zat geen camera in?
Nee, ik ben ook heel laat met fotografie begonnen. Met mijn 18, 19 zo'n keer een avondschoolcursus begonnen. En dan in mijn studies ook wel een vak fotografie gehad. En pas daarna echt fotografie gaan studeren op mijn 23.
Maar als je 17 bent, wat is dan de bedoeling? De wereld in te
trekken? Dan is het echt gewoon met mijn beste vriend toen een rugzak, het goedkoopste vliegticket dat we konden vinden. Want ik had niet veel geld of zo om te reizen. Het was gewoon een super low budget. En gewoon wandelen, liften, slapen in de blote lucht overal, op stranden, op verlaten gebouwen. Echt zo gewoon weg zijn en zo. Ja, dat vond ik fantastisch. Ja.
Het onderweg zijn, is het dat?
Ja, het onderweg zijn en niet weten waar dat je naartoe gaat. En toch constant dingen tegenkomen dat je denkt van wauw, zo zot, zo mooi, zo onverwacht. Een verhaal dat je tegenkomt. En het is wel door die reizen dat ik een camera ben beginnen meenemen. En omdat ik mijn reizen wou documenteren wel.
Maar dat was ook alles? Je wou eigenlijk een soort van souvenirs?
Ja, het was echt gewoon als souvenir. Maar en dan, ik weet wel dat er zo'n moment was, heel specifiek zelfs, dat ik met twee vrienden in Laos was, in Azië. En die vriendin dat erbij was, ineens, ik denk dat ze zo dat druppel, de emmer deed overlopen van allee, Frey, nu is het genoeg, we moeten echt door. Omdat ik weer hen ophield voor een foto te maken. Zo. En dan begon ik wel te merken van oké, misschien overdrijf ik het een beetje. Of is er iets meer aan de hand? En dat ik wel merkte van ik doe dat wel echt graag, fotograferen. En ik kreeg dan ook wel hier en daar een keer reacties van een onkel of zo. Die zei, dat is gewoon foto's, ken het. Maar zo typisch zo van de familie. Maar dacht van oké, misschien zit daar toch iets meer in. En dan ben ik dat wel bewust gaan opzoeken om mijn bijscholing te volgen en zo.
En wat is er wat jou zo fascinerend in fotografie?
Voor mij is het zo een het heeft bij mij altijd hand in hand gegaan, dat reizen en dat fotograferen. Dat is echt samen gegroeid, dus ik kan dat heel moeilijk eigenlijk, allez, om het cru te zeggen, fotografie zelf interesseert mij niet super. Allez, het is echt die combinatie van die twee dat het voor mij interessant en boeiend maakt. Vandaar dat ik moeilijker in België kan werken, omdat ik heb zo'n nood om zo te kunnen op de baan gaan, vertrekken, onderweg zijn. En dan komen er verhalen die je niet ziet aankomen dikwijls. Of ontmoetingen, plekken. En dan is dat een soort van buikgevoel dat je voelt, hier is iets speciaals, hier zit iets in. En dan komt die camera uit mijn rugzak en dat wil ik dan documenteren. En vroeger was dat zeer luchtig, reisfotografie echt zo. Totdat je dan begint te merken, je mag echt wel een keer een verhaal maken over iets. En dan gaat het dieper en dieper. En na een tijdje zitten 3-4 maanden op één plek voor een verhaal te maken. Ja.
Je bent eigenlijk doorgebroken, mag ik dat zo zeggen? Jawel. Als fotograaf, inmiddels 8 jaar geleden zeker, met een serie over de favelas in Rio de Janeiro. Nu, een beetje, als je het achteraf bekijkt, atypisch, want je bent iemand die zich vooral bezighoudt met mens en natuur. Daar was het toch vooral de mensen. Ja. Maar heel specifiek project, hè, die favelas daar. Ja. Het was even de verduidelijking naar aanloop van de, wat was het, Olympische Spelen
Olympische
in Rio de Janeiro.
Wereldbeker voetbal in Brazilië.
We zitten in 2013 nu, geloof ik.
2012 en 2013, dat ik daar was. Ja. En die evenementen waren 2014 en 2016. En in aanloop naar die evenementen waren ze dus de favelas die daar zeer berucht zijn, uiteraard, door de drugsbendes en zo, waren ze eigenlijk aan het opkuisen. Hij toch de dichtstgelegene rond de stadskern, om een beetje het imago van onveilige stad van Rio de Janeiro wat op te krikken, om toch toeristen te kunnen lokken voor die evenementen. En,
een image boost.
Ja, eigenlijk echt zo het imago inderdaad wat opkuisen. Hè. En ik was daar eigenlijk gewoon een maand om, tijdens carnaval, en dat was ook weer zo'n heel impulsieve beslissing, want ik ga een maand naar Rio de Janeiro. En ik heb daar samengewerkt met een organisatie die met straatkinderen werkt uit de favelas, geleid door een Belg ook al 20 jaar, die daar enorm goed werk doet. En ik heb ook zelf die gecontacteerd en gevraagd van, ik vind het wel interessant, mag ik niet foto's maken voor jullie organisatie? En eigenlijk via die organisatie kwam ik dan op die thematieken van, want straatkinderen in Rio zijn eigenlijk gevluchte kinderen uit de favelas voor allerlei soorten problemen dat die daar op de vlucht slaan. En zo kwam die thematiek van die favelas naar boven. Dus eigenlijk was dat ook een maand dat ik daar zat die totaal niet gepland was om daar iets te doen rond die favelas. Maar door dat te zijn en ook te zien die favelas en daar in aanraking mee te komen, dat mij begon te interesseren, dat ik dacht, tja, dat is toch wel een boeiend verhaal. En dan, inderdaad, dan moest ik daar contact leggen met die bewoners. En dan specifiek echt wel met eigenlijk ja, zo, de drugsbenden, om het zo te zeggen, die daar wel de macht heeft in die favelas, omdat je er anders ook niks kunt doen. Dus ik heb me daar ingewerkt en ook echt een vriendschap opgebouwd met best wel een zware jongens, om het zo te zeggen. En dat was een ongelooflijke ervaring, maar ook zeer intens en ook niet ongevaarlijk. En dat was mijn eindwerk voor school. En ik weet wel dat ik op het einde zoiets had van, wauw, zo... Allee, ik was echt blij met dat resultaat, maar ik had ook zoiets van, is dit wat ik wil doen? Want ik heb echt wel een paar keer op het randje gelopen. En wat er mij ook altijd in mijn achterhoofd bleef spelen, was het feit, ik heb hier nu 3 maanden op de grootte van een voetbalveld een werk gemaakt. En ik had op 3 maanden half Brazilië kunnen doorreizen. En dat bleef zo vreten aan mij, die gedachte van... En dan voelde ik van, ja, dat wil zeggen dat dit niet helemaal mijn ding is misschien, weet je. En dan ben ik eigenlijk gewoon een stap terug gaan zitten en kijken, wie ben ik, wat boeit mij nu echt?
Ja.
En dan kwam ik altijd bij die eerste reizen meer zo, wat ik vroeger deed, als kunnen op pad gaan. En ik trok altijd naar de bergen.
Maar dat is natuurlijk moedig ook, want je krijgt een nominatie voor de World Press Photo. Dat is niet niks. Er zijn niet zo heel veel Belgische fotografen die dat kunnen zeggen. En toch beslis je dan om je te herijken, al meteen te gaan heruitvinden.
Ja, dat is echt iets dat vanuit mijzelf, vanuit mijn gevoel... Ik weet dat het was november of zo, een paar maanden nadat ik was afgestudeerd. Dat project had inderdaad schoon erkenning gekregen. Er is een boek van gekomen, mijn eerste tentoonstellingen en zo. En ik weet dat ik toen gewoon... Ik heb naar een vriend van mij gebeld, in Albanees dorp, Jetmir. En die woont er aan de voet van een nationaal park in een klein dorp. En ik belde Jetmir, zei, mag ik niet gewoon een week bij u in het dorp komen? En iemand dat ik een paar jaar ervoor leren kennen op een van mijn reizen in de Balkan. En hij zei, ja, tuurlijk, kom maar af. En ik ben gewoon naar daar getrokken en ik voelde echt van, ja, dit is waar ik wil zitten om werk te maken. Ik wil niet in een criminele, overbevolkte favela het gevaar heel de tijd over je schouder moeten kijken van, is dit wel oké? Ik zei, nee, de rust van kleine dorpjes, boerderijen, bergen.
Het omgekeerde?
Ja, totaal het omgekeerde, ja.
Dat is gek, hè? Moet je misschien eerst... weten vooral wat je niet wil, om dan te kunnen losbreken en daar naartoe te gaan waar je absoluut kunt openbloeien?
Ik weet niet. Ik had het gevoel met dat project in Brazilië, ondanks het feit dat een heel oprecht project is uit mezelf al gegroeid is daar, dat te veel als een... Het leek echt een goed idee voor een fotoproject.
Ja, ja.
Dat is, ja, en dat is ook interessant, want actueel gezien binnenkort komen je dingen. En ik wou zo niet commercieel denken over... Hoe is dit project? Ik had zoiets van, ja nee, ik wil gewoon echt dichter bij mezelf blijven. En ik had ook helemaal geen plan voor een fotoproject toen ik terug naar Albanië trok, in die bergen daar of zo. Dat was echt gewoon van, ik ga wel zien wat eruit komt. En ik ben ook echt beginnen nadenken over waarom wil ik naar hier komen? Waarom is dat? En daarover gaan nadenken.
En dat is een beetje jouw kwestie geworden, hè? Mens en natuur.
Ja, uiteindelijk is daar ontstaan.
Maar is er nog natuur in België waar je helemaal vrij kunt zijn? Zeg nu niet de Hoge Venen, hè?
Nee, wel. Nee. Dat is hetgeen waar ik soms een beetje mee worstel, inderdaad. Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik misschien nog net te weinig kansen gegeven heb. En dat ik het misschien te snel te ver ga zoeken, omdat ik ze wel kort door de bocht ga van, er is niet genoeg in België. Maar ik heb ergens moeite met het idee of het feit dat het allemaal zo afgebakend is en... Ja, België is zo verstedelijkt en versnipperd. En ik vind natuur... Ik bedoel, een stukje natuur kan heel mooi zijn, ook in België. Maar ik denk dat voor mij natuur ook veel meer te maken heeft met een gevoel. En een gevoel van onderweg te kunnen zijn door natuur is veel groter dan de stukjes van natuur die wij hier in België hebben. Ik
heb jou eens horen vertellen, vond ik wel niet slecht. Bergen in België. De hoogste, dat kun je godverdomme met de auto op en dan ben je 2 minuten later weer beneden.
Ja, maar dat is ook effectief zo. En dat is exact wat ik bedoel. Ik vind het moeilijk om... Ik vind de bergen fantastisch en het zou wel mooi zijn... Allee, ja, ik heb gewoon nood om een berg te moeten beklimmen. En als je gewoon met een auto oprijdt en al die andere auto's die naast je staan, en, ja, dan zit daar geen uitdaging, geen ervaring, niks aan verbonden. En ik zeg niet dat uitzicht niet mooi kan zijn daar, maar dat uitzicht wordt voor mij... Dan voor een deel die ervaring, dan breekt daarbij gewoon.
Maar dan moet je nu de tijd van je leven beleven, Frederik Buyks, fotograaf, want je komt uit een dal gekropen. Je hebt het net als straks gezegd, ja. Ik ga naar omhoog, de berg op.
Ja, maar ja, nee, goh. Ja. Ik ben aan het zoeken naar oplossingen om uit België weg te geraken.
Niet gemakkelijk, hè?
Nee, nee.
Dat raak je toch? Je raakt toch niet in Kirgizië nu?
Ik ben constant aan het opvolgen hoe dat kon, want ik ging er eigenlijk in april, mei 2 maanden geweest zijn.
Ja.
Dat is dus uiteraard niet kunnen doorgaan. Ik heb ook contact met een vriend daar in een klein dorpje, die vertelde dat ze daar zelf ook in quarantaine zaten. Dus het zit echt wel overal. En het ging daar ook een tijdje echt niet goed in Kirgizië, op coronavlak dan. Maar ja, ik hoop... Maar ja, ik heb al zoveel verschillende plannen gehad de voorbije maanden. Ja. En die, tegen dat je plan, dat je de datum er is voor je plan te gaan uitvoeren, is alles weer gewijzigd. Het is heel, heel ingewikkeld. Dus,
ik zeg hier vaak, deze dagen, je bent niet alleen.
Ja.
Je hebt een boek meegebracht, dat mag hier. Waar mag dat eigenlijk nog? Dit is mijn hof van Chris de Stoop. Chris de Stoop kennen we natuurlijk als de onderzoeksjournalist, auteur vooral ook, fictie, non-fictie. Het gaat over de Hedwigepolder, de beroemdste polder eigenlijk van de Lage Landen. Schrijlings daar op die Zeeuws-Vlaamse grens. En die moet en die zal onder water worden gezet. Die polder is zo'n beetje het symbool geworden voor het oude boerenland dat moet wijken voor nieuwe natuurgebieden. En Chris de Stoop schrijft een boek, niet onbelangrijk om te vermelden natuurlijk, hij komt zelf uit de Waassepolders, niet zo ver daar vandaan. En hij is ook de zoon van een boerenzoon. En hij trekt daar voluit de kaart voor de boeren en eigenlijk tegen die natuurmensen, zal ik ze maar noemen. Mm. Wat hem zeer zware verwijten en beledigingen heeft gekost van de natuurbeweging. Waarom heb je dat boek meegebracht?
Per toeval was ik een tijdje geleden voor een opdracht voor de Standaard, voor de krant, mee op stap met Chris de Stoop. Naar aanleiding van zijn nieuwste boek, het boek Daniel. Het gaat trouwens ook over een vermoorde boer.
Zijn oom, ja.
En ja, als fotograaf, tijdens zo'n interview zit je zo aan de zijkant. Maar uiteraard, ja, je luistert mee. En wat hij allemaal vertelde over... dat boerenwezen in de natuur, ik herkende daar zoveel in van wel eigen visies over, zoals ik de rest ook vertelde, die stukjes natuur in België die te klein zijn en die zo wat soms kneuterig aanvoelen. En hij heeft een stuk, die thematieken komen in dat boek verschillende keren terug. En ook als hij dat aan het vertellen was, ik dacht, ik moet dat boek lezen. En effectief, dan kom ik stukken tegen en ik denk, ja, dat is exact wat ik soms voel en misschien niet gewoon naar woorden kan brengen soms. Want mensen vragen mij soms ook, maar in België is het ook mooi. Ik zeg, ja, maar kan het dan moeilijker uitleggen of zo? Ik zeg, ja, maar dat heeft mijn gevoel te maken. En ik denk dat Chris dat beter kan.
De Stoop is zo echt nog iemand die lyrisch kan worden van een vers geploegde akker bijvoorbeeld. Mm. Of de flank van een koe. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ik ben zelf de kleinzoon van een boer. En hij kijkt op dat boerleven terug dat het land maakte tot wat het was. 1000 jaar lang eigenlijk. Mm. Vind je het goed dat je daar even een fragment leest uit Dit is mijn hof van Chris de Stoop. En het is Frederik, die fotograaf is, Frederik Buyks, die daaruit een fragment leest.
Vanaf deze plek gezien is de Geule zonder twijfel mooier en idyllischer dan vroeger. En toch, er knaagt iets aan me. Op een goede kilometer afstand staat er wel een dozijn borden die melden waarom we dit gebied zo waardevol moeten vinden. Ze tonen waar je moet kijken en leggen uit wat je ziet. Ze geven me het gevoel dat ik een passant ben, een toeschouwer, en het landschap een decor, zoals in een Disneyfilm. De natuur is niet meer iets wat er gewoon is, wat buiten ons staat, aan zichzelf overgeleverd. Ze is nu toevertrouwd aan een conservator. Hoe meer borden er staan, hoe meer de natuur aan fascinatie verliest. Hoeveel onttovering kunnen mens en natuur nog verdragen? Ik mag er nog naar kijken, ik krijg deskundige informatie, maar ik maak er geen deel meer van uit. De Zaligumkreek was voor mij als kind geen uniek paradijs voor slijmzwammen, maar een plek waar ik handen vol braambessen plukte, houtturf uit knotwielen schepte voor mijn moeder en konijnen ving met mijn broer. Terwijl ik op de dijk zit, zie ik een protserige terreinwagen tot vlak voor het bord rijden. De chauffeur en passagier stappen niet uit. Ze lezen de tekst en bestuderen op hun smartphone de excursie die ze volgen.
Frederik Buys is fotograaf en las uit Chris de Stoop, Dit is mijn hof. Ja, wat de Stoop hier zegt, Frederik. Hoeveel onttovering kunnen mens en natuur nog verdragen?
Mm-hmm.
We kennen toch allemaal dat beeld van je mag... Het klinkt misschien... Ja. Nee, ik ga het gewoon zeggen. Je mag geen stukje natuur in Vlaanderen meer bewandelen. Of potverdorie, daar staan toch wel die borden van... Kijk eens hoe uniek dit is inderdaad. Paradijs voor slijmzwammen. Zal het gaan?
Ja, dat is wat ik bedoel, ja. Ik vind natuur... gaat voor mij over dat gevoel van beleving van natuur ook. En je mag daar niet lopen en daar kun je dat zien. En ik weet wel wat, terwijl ik liever gewoon... ergens verdwaal en misschien met mijn voeten of met mijn knieën in een moeras de verkeerde pad kies en dan terug moet en dan een vogeltje zie dat ik toch niet ken, dat ik denk, goh, dan moet ik straks een keer opzoeken wat dat is. Allee, zo, het gaat over verwondering, over beleving, ja, en dat ontbreekt op den duur allemaal. Als je enkel dat paadje mocht volgen en binnen dat ding, ja, dan...
Maar is dit wat de Stoop hier aanraakt niet typisch wij Westerlingen? Ik bedoel, we kunnen er pas van genieten als we het weten. Als we weten, oh, daar kijken we naar.
Ja, maar ja, dat vind ik zo, ja, ik leer graag door, dat is ook wat ik in mijn werk vaak probeer te doen, is alleen, of soms moet doen, als ik in Kirgizië met herders of zo, waar ik een paar maanden mee verbleven ben, ik kan niet praten met die mensen, ik weet niet hoe dat die hun leven in elkaar zit, hoe dat die met die dieren moeten omgaan, dus het enige wat ik kan doen is kijken en ervaren. Ah, zo moet je zadel op je paard zetten. Ah, nu moeten die schapen naar daar. Ah, waarom gaan wij die rivier niet daarover? Ah, misschien is dan wat ijs niet dik genoeg is aan die... Ja. En je leert gewoon. En
door
dat is
kijken.
Een heel traag proces.
En observeren.
Maar dat is fantastisch. Als je op den duur begint te snappen, uit eigen ervaring, waarom dat die mensen zoiets doen, in plaats van dat je voort een lijstje krijgt van, een herder doet eerst dit.
Daar,
dat je dan een dag mee op pad... Ja, dan...
Daar staan geen borden aan de weg in Kirgizië. Nee? We gaan zo dadelijk naar Kirgizië, maar eerst Noblesse Oblige, de fotosong. Van, ja, oké. Okay. We zijn niet gaan googlen op fotosongs, hoor, maar deze is van Holger Tsukai. Is een, de co-stichter-founder van de krautrockgroep Can. Ik ben eens benieuwd, een beetje zo'n pionier van de sampling, van de ambient music. Ik ben eens benieuwd wat je, of je daar eigenlijk wel van kunt genieten, Frederik.
Looking for a photograph, giving everybody fun. Facing the locality, in which I smelt into one. Find us at the key to all your health. Turning pictures to your heart. Facing the locality, in which you smelled into one. And there are you, a mirror reflection. And I don't know, I'm smiling. Photograph, giving everybody fun.
facing the locality. Images melting to one. Fantasy is the key to your health. Turning pictures to your heart. Facing the locality. Images melting to one.
And there are you.
Photo Song van Holger Tsukai is de co-founder van Can. Bij mij zit, ja, hoe kan het ook anders, een fotograaf, Frederik Buiks. Frederik, ik hoop niet dat je... Je bent blijven zitten, dus zo erg moet het toch niet geweest zijn, die Photo Song. Je hebt net een boek gepubliceerd, voor corona, Horsehead. En dat is eigenlijk een fascinerend... Ik ben niet iemand die heel snel met superlatieven aankomt zwaaien. Dat doe ik nu ook niet, maar ik zeg het is een intrigerend, fascinerend fotoverslag van eigenlijk al die keren dat je al in Kirgizië bent geweest. Op plekken, we hebben het er net even aangeraakt, herders, dat moet je me dan toch eens even uitleggen, die te paard schapen en ja, hoeden in de bergen.
Ja,
hoe werkt dat?
In Kirgizië is het paard is daar echt nog het meest voorkomende vervoersmiddel, denk ik. In alle dorpen, iedereen heeft nog wel een paard. Er wordt nog heel veel zaken gebruikt daar.
Even duidelijk, Kirgizië, dat is Centraal-Azië.
Ja, tegen de grens van China, ja. Onder Kazachstan.
Kazachstan, precies.
Ja, Tajikistan.
Ja, al die stans liggen daar.
Ja, eigenlijk zowat uitlopers van Himalaya op de kaart gezien. Ja.
Veel bergen.
Veel bergen.
Ja. Echte bergen.
Echte bergen.
En ik begrijp uit je boek dat dus die herders, die hoeden de schapen van mensen die schapen hebben, ik geloof per familie 50, zoiets.
Ja, zoiets ongeveer, ja. Bijvoorbeeld. En
dan 10 families maakt 500 schapen.
Ja. En die zorgen daarvoor. En die worden betaald per maand eigenlijk of zo. En die hebben een heel boekje. Een schriftje echt waar ze per familie alles inschrijven, hoeveel schapen en dergelijke. En per seizoen worden die schapen dan teruggehaald of gebracht door families en zo, ja.
Hoezo? Teruggebracht?
Ja, dus die leven echt afgelegen in de bergen, die herders. Echt op hun eentje in een boerderij. En dat is dan dikwijls op een halve dag of een dag te paard van een dichtstbijzijnde dorp waar dan die families wonen, van wie het die schapen zijn of zo.
Die worden dan teruggebracht?
Ja, als ze die nodig hebben of als ze...
Die slachten?
Ja, voilà, van die dingen. Of als ze die willen verkopen. Of...
Ja. Maar jij bent met die herders in de bergen, daar trek je mee op?
Ja, wel, ik was eigenlijk in zo'n dorpje beland. Helemaal in het begin van mijn eerste reis in Kirgizië. En ik was er blijven hangen, bij mensen thuis blijven logeren. En ja, de communicatie is zeer beperkt. Mijn Kirgizië is toch zeer beperkt. En... Op een of andere manier legde die gast mij uit van, ja, dat hij morgen de bergen in moest met paard en dat hij dan 2 dagen op en neer ging en of dat ik mee wou. En dat klonk mij wel interessant, dus ik ben meegegaan. Maar ik had helemaal niet door waarom. En het was eigenlijk zo dat ik ontdekt heb dat wij daar bij een boerderij aankwamen. Dus op uren en uren te paard de bergen in. Kom daar bij een boerderij aan, daar hebben we dan geslapen. En 's morgens halen ze dan uit die kudde van 500-600 schapen hun... 45 schapen of zo in dat geval, dat was eruit. En die brengt dan terug naar het dorp.
En hoe herkennen die schaap?
Ja, die zijn allemaal wel... Ik denk dat die elk schaap echt kennen.
Serieus? Ja. Alle 500?
Ik denk dat er ook wel sommigen gemerkt zijn, maar ik heb wel gemerkt dat die gewoon echt hun meeste allemaal kennen. Ja, en dat is...
Maar als ik een schaap zie, dan echt waar, ik zie het verschil niet tussen een schaap en het andere schaap.
Nee,
jij wel?
Ook niet. Nee. Maar het begint te komen na een tijdje.
Ja, toch wel. En leg me nu eens uit wat je daar zo... Want daar zit je dan... Ik denk alles bij elkaar, hoeveel maanden heb je er al niet gezeten van je leven? Toch lang?
Ja, 4-5 maanden of zo, ja.
Wat fascineert jou? In een godvergeten bergdorp.
Maar het is een combinatie van de locatie, denk ik, die dat ik fantastisch vind. Zo, dat zijn bergen in een grootsheid die wij zelfs in Europa niet kennen, want daar spreekt... hier heb je de hoogste bergen, Mont Blanc, 4.700 of zo. Daar zitten we bergen van 7.000 meter. Die valleien zijn ook 10 keer zo lang dan dat je hier een vallei zou kennen. Als je daar door een vallei rijdt, zijn er soms een uur met hetzelfde landschap omringd of zo. Dus dat is zo'n immens landschap. Dat fascineert mij enorm. En dan die levensstijl, zo dat trage en dat... Ja, het is gewoon, op zich is het vrij simpel en toch zijn die dag in dag uit keihard aan het werken met die beesten.
Want je bent daar afgesloten van de buitenwereld. Ik bedoel, ja. Wifi en dat soort dingen neem ik aan.
Nee, dat begint nu ook te komen. Ja. Hè. Ja. In het begin, als ik daar kwam, was er echt niks. En er zijn altijd veel plekken waar ik geweest ben, maar er nog altijd geen telefoon of internet ontvangst is. Maar je begint wel te merken in de dorpen dat dat meer en meer...
Ja, nu doe je me denken aan, ik weet niet of je hem kent, een collega van jou, Rob Walbers. Ook fotograaf, die voortdurend trekt, zoals jij naar Kirgizië, hij naar Mongolië, de steppen van Mongolië. En hij leeft daar maanden ook met semi-nomadische stammen. Maar wat hij in zijn boek heeft laten zien, en ook heel fascinerend, dat is dat die nomadencultuur, die krimpt, die is eigenlijk aan het verdwijnen. En mensen trekken naar de hoofdstad, Ulaanbaatar, en moeten daar overleven, letterlijk op de stort hopen.
Ja, die leven in buitenwijken, in arme... Ja.
Favela, zal ik ze maar noemen.
Favela, met jurts en alles erbij.
Ja. Precies, met de jurts erbij. Ja. Hoe zit dat daar in Kirgizië?
Daar heb ik totaal niet gevoel dat aan het verdwijnen is of zo. En, want zelfs een van mijn beste vrienden daar, Aman, is eind 20, een jonge vader, die spreekt over zijn boerderij dat hij in de bergen wilde opstarten om... schapen te hoeden. En je merkt wel dat er ontwikkelingen doorcijpelen, zoals de rest, 4G en smartphones en zo, en zonnepanelen op boerderijen en zo. Tuurlijk, dat wel. Maar voor de rest, die spelen nog 2 keer in de week met hun paarden, een sport zoals wij voetbal in het weekend. Dat zit er nog echt wel... Hij is toch zeker in die dorpen en zo. Ik zie daar weinig leegstand ook of zo.
Maar hoe... Je moet toch mentaal ongelooflijk kunnen aanpassen. Als jij van Gent komt, neemt het vliegtuig waar in Zaventem of Charleroi zeker. En dan land je na... Hoeveel uren vlieg is dat?
Ja, 11 uur of zo.
11 uur. Dan land je in Kirgizië. En dan ga je naar de bergen, bij de herders.
Ja, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Het is eigenlijk het omgekeerde dan als het hier is.
Terugkomen.
Ja, dat is echt... Ja, ik heb echt ongelooflijk vaak al... Zo'n weerslag gaat bij terugkomen. Ja.
Serieus?
Ja. Daar komen voelt voor mij soms als thuiskomen, maar terug in Gent. Of, is altijd zo. Ik heb echt al een paar keer, ik kan niet zeggen paniekaanvallen gehad, maar wel zo dat ik echt voel van, echt even terug die knop proberen om te draaien, om terug in deze maatschappij mee te draaien. Dat vind ik veel moeilijker.
Is dat afkicken?
Ik weet niet wat dat is, maar dat is echt... Je hoort ineens zo gewaar van, als je zo'n maand in een dorp zit waar er één winkeltje is, waar je binnen gaat en ze zeggen, ze hebben vandaag geen appelen, ja, dan is het geen fruit vandaag. Er is gewoon, je moet niet nadenken over niks. Er is gewoon super weinig. Die leven van hun eigen beesten, daar groeit ook niks. Het is helemaal zo vereenvoudigd en versimpeld. En dan kom je daarna zo, dan stap je in een supermarkt binnen en dan sta je voor zo'n rek van 500 koekendozen, terwijl ik wil gewoon één koekje meepakken. En dan moet ik hier gaan kiezen. En dat kan me echt overvallen dan op zo'n moment. Van,
keuzestress.
Ja, gewoon zo dat over. En dan weer van de een afspraak naar de andere. En ja, ik heb het gevoel dat hoe langer ik daar zo zit, dat moeilijker soms wordt hier. Maar ik probeer ook weer een balans in te zoeken, maar soms komt dat hard aan.
Je gaat er nog wonen, let op mijn woorden.
Misschien deels.
Je hebt een ander boek meegebracht, behalve dan Chrysostoop. Sylvain Tesson is een Franse auteur en een reiziger. Ik kende hem totaal niet. Hij schreef 6 maanden in de Siberische wouden, een dagboek in eenzaamheid. En die man heeft of had een belangrijk doel in zijn leven. Hij wou voor zijn 40ste nog eens ervaren hoe het is om als kluisenaar te leven diep in het bos. Dat is trouwens een man die, denk ik, net zozeer als jij van extreme houdt. En dus besluit hij, Frederik, om 6 maanden in een hut te gaan wonen, gelegen aan het Baikalmeer in Siberië. Mm-hmm. Het dichtstbijzijnde dorp is 150 kilometer verderop en 's winters vriest het daar tot min 30 graden Celsius en minder. En soms lopen daar beren rond.
Ja. Buiten die beren is dat eigenlijk zeer gelijkaardig met de locatie waar ik zat wanneer ik het boek gelezen heb. In Kirgizië dan zeer ver afgelegen, weg van de... Bij min 30 in een boerderijke daar. En daar ook dat boek gelezen ook. Dus dat was...
Serieus?
Ja, ja.
Kan het daar zo hard vriezen in Kirgizië?
Ja, het gaat daar tot min 30, min 40. Ja.
En... Een gewoon truitje volstaat dan niet?
Nee, je moet er op de markt van die tweedehands Russische legerpakken kopen.
Ja?
Dat is wat zij allemaal dragen, ja. Ja.
En heb jij al last gehad van koude? Van...
Ja, ik heb gewoon wel...
Vroren handen?
Ik heb vaak echt kou gehad. En ik heb ook al eens ene keer echt rechtsomkeer gemaakt naar de boerderij. Omdat ik echt voelde van... Want het probleem is, ja, die vertrekken 's morgens de bergen in met hun kudde schapen. En die komen ook pas... Laat terug en dat was echt één ochtend. Het was ook de ochtend dat ik de deur opende en dat er een doodgevroren ezel voor de deur lag.
Sorry.
En, allee, zo,
het is, dat is een waanzinnig beeld.
Ja, maar dieren vriezen daar echt dood. En voor hun is dat, ja, dat was dan echt een koude nacht. En dan lag die een keer en zeggen die, ja, we hebben nog 3 ezels, dit is oké.
Okay. Zo makkelijk?
Ja, maar dat is hoe dat leven daar werkt. Dat is leven en dood. Dat is constant overleven. Zowel voor die... Ze zorgen eigenlijk voor die dieren dat die overleven. In die omstandigheden... ik heb er een keer een schaap van het ijs getrokken dat gewoon vastgevroren zat aan het ijs. Ik hoorde ineens zo'n gemekker ergens achter mij. En we gaan zoeken met een paard en lag er zo'n schaap zo op zijn buik en die pakte met zijn vel vast aan dat ijs. Dus ik heb er echt zo... Dus ja, als je die niet vindt, dan
en wat doe je dan?
Ja, als die los is, dan...
Maar dan moet je losfrikken?
Ja, dat viel uiteindelijk wel mee. Die wol zat zo vastgeplakt en zo aan de ijs. En, maar ja, dat is echt zo, dat overleven. Hè. Dus ja, het is er...
Sylvain Tesson verwijst in zijn boek naar een andere denker en die... zegt dat de toekomst van de mensheid erin zou liggen in de volledige vereniging van het beschaafde en het primitieve. Geloof je daar ook in?
Ja, wel, ik denk dat dat gewoon het ideale scenario of zo is voor een wereld waarin dat klimaat zo onder druk staat, waarin dat de natuur verdwijnt en waar we tegelijkertijd aan de andere kant een enorme technologische sneltrein eigenlijk zitten. En ik denk dat het nodig gaat zijn, of zo lijkt mij, om die twee te combineren. Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten, als het in het vooral daarover gaat.
Maar je zegt leven in een bos, dat is eigenlijk het ideale terrein voor die verzoening tussen het archaïsche en het futuristische. De man heeft een boshut, woont dan in een boshut met zonnepanelen.
Ja, wel, maar dat is... Voilà, maar dat is exact ook hetgeen dat ik inderdaad in Kirgizië op boerderijen ook zie, dat die nu stilaan, die zitten super afgelegen, die hebben geen elektriciteit. Maar die hebben dan een zonnepaneel buiten staan of liggen en dan verbonden aan een autobatterij binnen of heeft zo'n accu. En zo kunnen ze dan s'avonds op een dvd spelen een film kijken. En dan denk ik, oh ja, dat is ook wel chic. Of dat die, ja, s'avonds op hun gsm... YouTube-video kunnen zien. Ik vind dat... In het begin dacht ik... Want in het begin was dat niet, toen ik daar was. Was er nog geen 3G of 4G. Dus pas op mijn latere reizen was dat ineens wel... Eerst dacht ik, wow, zo die... Hier beginnen ze ook al. Nu
het is
zo,
verloren.
Het is verloren. En dan denk je, ja, nee, eigenlijk zit daar gewoon de schoonheid in. Dat die blijven gewoon voor hun schapen zorgen. Maar die, anderzijds hebben die ook de middelen die wij hebben tegenwoordig. En ik denk dat daar een mooie kruisbestuiving tussen ligt, die ja...
Dus al tokkelend op hun gsm, terwijl ze op de paarden rijden?
Ja, luisteren naar muziekjes en video's bekijken van paardensporten en zo.
Ja.
We willen wel naar voetbal kijken. Ja. Dus,
over muziekjes gesproken, Larry Towel, die ga je ons leren kennen, een Canadese fotograaf, ja. Maar die ook muziek maakt.
Wel, ja, dat is eigenlijk een zeer goede fotograaf, lid van het gerenommeerde Magnum-agentschap ook. En het was 7-8 jaar geleden op een fotofestival in Amsterdam, waar ik aanwezig was, waar hij...
Het bekende fotofestival, AI, of wat?
Nee, het was de World Press Photo uitreiking, toen ik met de foto's van Brazilië daar aanwezig was. En die man, Larry Towel, die ik eigenlijk toen nog niet echt kende, had daar een voorstelling eigenlijk, waar hij eigenlijk een soort van slideshow van al zijn beelden, van heel zijn carrière, begeleid door zijn eigen muziek die hij dus ook maakt. En ik heb daar een uur echt naar gekeken en naar geluisterd. Ja, die man die is alle wereld, de oorlogen in Irak en zo, heel veel miserie, om zo te zeggen, gezien en gedocumenteerd. Maar tegelijkertijd ook heel mooi werk over in zijn eigen tuin. Ook echt letterlijk. Hij woont ook zo in zijn boerderij. Er is op een buiten. Ze leven nog vrij. Ook zo afgelegen daar. Allee, het is een...
Maar het is ook iemand die blijkbaar de vluchtelingen en de stroom van vluchtelingen documenteert. En ook in zijn muziek daarover schrijft.
Ja. Dus, dus die muziek is heel vaak geïnspireerd op zijn ervaringen als fotograaf en zo, in die gebieden en wat hij gezien heeft en zo. En ik vond dat fantastisch. Muzikaal en met dat beeld erbij.
Een tamelijk zeldzaam dubbeltalent, hè? Iemand die fotografeert en muziek maakt.
Ik denk dat zijn muziek ook wel niet echt bekend is of zo. En... Het was ook een andere fotograaf, een collega van Bieke de Porter, die zelf Magnum lid is.
Die hier ook al te gast is geweest.
Die wist dat ik dat zo goed vond en die Larry had gezien in Amerika. En die dan voor mij een gesigneerde cd had meegebracht als verrassing.
Oh.
Dus vandaar kan ik het...
Met dank aan Bieke.
Laten horen. Ja.
Refugee, Larry Towel.
Well, I was born in the misery of a refugee camp. They gave me a number when I was only 10. When my brother was 16, he got a submachine. And the last time I saw him, he was running through the mud in huts and the tents. Well, there must be more to life than being free. Oh, refugee. Well, there must be more to life than liberty. He said this draft repatriation agreement is a miss. We won't even have a piece of ground where I can take a piss. And if I don't have a country, then should I feel ashamed? And if I can't get a passport, then should I really have a name? Oh, refugee. Well, there must be more to life than being free. Oh, refugee. Well, there must be more to life than liberty. Well, if I wasn't born in a country, then how can I exist? Why is the name of my village still burning in my head? And the people in this photograph staring back at me. Why have my ancestors all been purged from history? Well, there must be more to life than being free. Oh, refugee. Well, there must be more to life than liberty.
Now the coffins, they go by nearly every day. Each one has a flag on it and each one has a name. Well, I hear the screams of sirens and I hear the screams of pain. And another coffin will go by tomorrow with another name. Now the jailer, he calls me the son of a bitch. The name of my party, it is tattooed on my wrist. And my uncle went to prison just for owning a flag. The jailer says he's gonna carve it off of me tomorrow with a razor blade. Of a refugee camp. And I still pray every day my father will come back. I still dream my mother sits upon my bed. And I still see my brother running through the mud and huts and the tents. Yes, I still see my brother running through the mud in the huts and the tents.
Voilà, Larry Towel, Refugee.
Berg en Dal, op levenswandel met Padone.
En met Frederik Buijks, hij is fotograaf. Net zozeer trouwens als Larry Towel, die we net horen. Canadese fotograaf, maar die ook muziek maakt. Niet onaardig voor een fotograaf, moet ik zeggen. Ik ben er weg van, Frederik. Mooi dat je dit hebt meegebracht. We zitten in coronatijd. Dat gaat nog zo'n tijdje duren. Nu heb jij toch wel iets heel vreemds. Eigenlijk iets meegemaakt wat nogal wat mensen, zeker in die eerste maanden, is overkomen, Frederik. Je hebt een tante verloren. De zus van je vader. En je was bij de uitvaart. Hoe ging dat?
Ja, dat was... Zij is eind maart overleden, dus dat was echt helemaal in het begin van corona. En dus ja, we werden ineens... Moest er een begrafenis zijn onder totaal nieuwe omstandigheden die voor toen iedereen... dat overviel natuurlijk iedereen, dat je zo maar met 20 was het toen of zo, aanwezig mocht zijn. En ik heb gezegd tegen mijn familie dat ik die een dag wel foto's wil maken ook. Ik denk dat dat een beetje mijn manier was om daar mee om te gaan of zo, met die moment of zo.
Foto's die zijn gepubliceerd in de Standaard.
Ja.
En waar je letterlijk vooral schaduw ziet van de aanwezigen.
Ja, het was eigenlijk een hele schone dag. En je zit er ineens zomaar in een zeer beperkte kring, wat eigenlijk heel aangenaam is. Achteraf gezien besef ik dat het wel fijn is om gewoon zo in de rust van de familie zo geen honderden handen moeten schudden of mensen die je niet kent nog makkelijk, maar gewoon zo zeer rustig, intiem. En ja, ik ben dan aan de begrafenis geweest en daarna mijn grootmoeder gaan bezoeken. En toen ik dat fotografeerde en... Ja, als fotograaf zijn ook visueel ingesteld, viel mij wat er schaduwen tussen ons aanwezig waren al die dag. En ik heb dan daar daar die foto's een tekst over geschreven.
Ja, en ik zag die, ik vond hem zo frappant dat ik eigenlijk jij zou willen vragen of je hem wil lezen. Hij heet Schaduwlengte ook, hè?
Ja.
Oké, Frederik Buyks leest.
Met 23 zijn we, of beter gezegd, mogen we zijn. Op veilige afstand van elkaar. Anderhalve meter, twee armlengtes, of simpelweg een lege bank tussen elkaar in. Elkaar eens goed niet vastpakken, wanneer je het ook zo nodig hebt. Social distancing op de begrafenis aan mijn tante. Ik voel de warmte, van mijn familie en ook van de zon, want die schijnt extra hard vandaag. Mijn tante hield van de zon. Na de begrafenis ga ik langs bij mijn mami. Ik tref haar aan tijdens haar dagelijkse wandeling op de parking van het rusthuis. Daar staat ze, met mondmasker op en in gedachten bij haar dochter. Niet aanwezig zijn op de begrafenis van je kind. Ook dat is social distancing. Ik hou afstand en merk dat mijn schaduw bijna tot aan haar rollator reikt. Ik besluit dat mijn schaduwlengte in de felle lentezon een gepaste afstandsmaat is. Geen dubbele armlengtes meer, maar wel schaduwlengte. Want zoals je weet, mijn tante hield van de zon. Schaduwlengte, omdat die hoop geeft. Hoop naar de zomer. Wetende dat deze schaduwlengte zal krimpen tot de zon loodrecht staat en we elkaar eindelijk weer stevig kunnen vastpakken. En of we dat zullen doen. Het gaat je goed, tante.
Een menuetto uit een strijkkwartet, het derde van Joseph Haydn. Bij mij zit, het is nog heel even, Frederik Buijks, hij is fotograaf. Frederik, wat is jouw credo?
Mijn credo? Ik probeer vooral, ik zal het zo zeggen, niet te veel na te denken en gewoon te doen. En vooral, we zien wel dan. Ik vind dat belangrijk, ook ja, voor mijzelf als persoon, ook in mijn werk, dat is zoiets van...
Go with the flow?
Ja, gewoon springen, gewoon gaan. Dat vooral.
Oké, gaan we onthouden.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.